Erg leuk om hier weer te zijn.
Ik zat tijdens het bidden en het zingen, dacht ik, ja, wat een wonderlijke God hebben wij eigenlijk. Dan stuurt hij zijn zoon op een gegeven moment naar de aarde. Hij, de schepper van de hemel en de aarde. En hij stuurt zijn zoon naar de aarde. Maar niet naar het centrum van de macht, naar Rome, dat was het centrum van de wereldmacht. Maar ergens naar een verre uithoek, waar een heel klein volkje woont, daar stuurt hij zijn zoon naartoe. Hij doet het altijd weer anders dan wat we zouden denken. En naar dat kleine volkje Israël, waarom daar naartoe? Nou, dat kleine volkje had al die eeuwen lang de Torah meegedragen door de geschiedenis heen. Mooi is dat, de dragers van de Torah. Daar moest ik even aan denken toen ik die prachtige banner daar zag. He, dat Israël die al die eeuwen door. En dan is Jezus er. En dan komt hij niet als een soort superstar, als een soort popheld, een soort moderne Zeus of zo. Nee, hij wordt gewoon geboren als zo'n klein babytje. Heel kwetsbaar. En zo groeit hij daar op. Nou, dan is hij opgegroeid. Dan kiest hij zijn discipelen. En waar komen 11 van zijn 12 discipelen vandaan? Uit Galilea. Uit de achterbuurten van Israël. En dan gaat hij rondtrekken. En wie zijn zijn grote fans? Zondaars. Tollenaars. Mensen die heulen met de Romeinse bezetter. Dat zijn zijn grote fans. En met wie heeft hij al het ruzie? Met de religieuze leiders. Wij hebben echt een wonderlijke God, hè? Als je dat even gaat bekijken. En vandaag tijdens het bidden vooraf ging het over een geopende hemel. En over een troon in de hemel. Nou ja, laat het daar nou net over gaan vanmorgen. Dus dat is toch wel mooi. Hè? Je zou bijna denken dat er een goddelijke dirigent was ergens. Ik wil graag met jullie wat lezen uit het boek Openbaring. En Openbaring is wel een wonderlijk boek hoor. Van ouds is dit in de kerkgeschiedenis een troostboek. Mensen die het heel moeilijk hebben, die in de verdrukking zitten, die denken waar is God ergens. En Openbaring wil eigenlijk zeggen, betekent letterlijk apocalyps, oftewel onthulling. Er is een werkelijkheid buiten of boven, of hoe je het ook wil zeggen, een soort vierde dimensie. Maar er is een werkelijkheid boven deze werkelijkheid. Dit is niet alles wat er is. En soms dan denk je, dan loop je rond in een mensenmassa. En dan denk je, ja, waar is God nu eigenlijk? Hoe kan dit ooit allemaal goedkomen? Denk je dat nooit? Ik heb dat wel eens. En weet je wanneer ik me weer het dichtst bij God voel? Als ik dan op de fiets zit, ik fiets naar mijn werk, van Amersfoort naar Soest, en dan fiets ik door die polder heen, en denk van ja, het is goed. Het is goed. Maar dat is even de vraag, waar is God nou eigenlijk? En soms dan zie je dat helemaal niet meer. En waar is die hemel dan? Hij mocht wel eens op aarde komen. Het duurt al zo lang. Ik wil met je een stukje lezen uit Openbaring 4. En dan, je zou kunnen zeggen, dit is een vrij uniek gedeelte. Je hebt van die gedeeltes in een Bijbel, dan word je plotseling even meegenomen. Een kijkje in de hemel. Na deze dingen, Johannes, die zit daar op Patmos, die is verbannen, die zit daar als balling. En ondertussen gebeurt er van alles en nog wat in het Romeinse Rijk. Er zijn christenvervolgingen. Hij schrijft het waarschijnlijk aan het einde van de eeuw, van de eerste eeuw. Na deze dingen zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide, klim hierheen op en ik zal u tonen wat na deze geschieden moet. Stel je voor, Johannes die krijgt een soort visioen, een soort beeld. Heel Openbaring zijn beelden, die Johannes ziet in zijn geest. Dan moet hij in actie komen. En hij doet het. Terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie, er stond een troon in de hemel. En iemand was op die troon gezeten. En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en sardius gelijk. En een regenboog was rondom de troon, van aanzien de smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen. En op die tronen waren 24 oudsten gezeten, in witte kleren gekleed en met gouden kronen op hun hoofd. En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen, donderslagen uit. En 7 vurige fakkels brandden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. En voor de troon was, als een glazen zee, kristalgelijk. En midden in de troon en rondom de troon waren 4 dieren, vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk en het tweede dier een rund gelijk. En het derde dier had een gelaat als van een mens. En het vierde dier was als een vliegende aard gelijk. En de 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels en waren rondom en van binnen vol ogen. En ze hadden dag nog nacht rust, zeggende, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komt. En wanneer de dieren de heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan hem die op het troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft, zullen de 24 oudsten zich neerwerpen voor hem die op het troon gezeten is en hem aanbidden, die tot in alle eeuwigheden leeft. En ze zullen hun kronen voor de troon werpen, zeggende, Gij onze Heere en God zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht, want Gij hebt alles geschapen en om uw wil was het en werd het geschapen. Nou, ik wil wat dingen wat uitpakken hieruit. Het is, je kunt hier 3 jaar Bijbelstudie over doen, denk ik, als je dit allemaal wil, al die dieren en wat betekent dat dan? Maar ik haal er even wat dingetjes uit. Gewoon voor ons vanmorgen. In de eerste plaats, Johannes begint hier met na deze dingen. Dus er is kennelijk al wat voor gebeurd. Nou, daarvoor heeft Johannes 7 brieven geschreven aan 7 gemeenschappen. En in al die 7 gemeenschappen, ja, gebeurden er mooie dingen, maar was er ook een hoop mis. En dus er is altijd een reden om dankbaar te zijn, dat is mooi. Maar je zit toch ook wel met je voeten in de klei. De klei van dit bestaan. En soms neemt die klei het een beetje over. Dan word je een beetje naar beneden getrokken. En na deze dingen zag hij iets. En er was een deur geopend in de hemel. En als er een deur geopend wordt in de hemel, wat is het principe? Dan gebeurt er wat op aarde. Vanuit de hemel komt er geschiedenis op aarde. En dan moet hij gaan klimmen. En dan het eerste wat hij ziet is, er staat een troon in de hemel. Maar eerst zegt God tegen Johannes, voor joh, klim hierheen op en ik zal het je tonen. Ik denk wel eens, soms dan zie je wat, dan merk je wat, maar dan moet je er wel wat moeite voor doen soms. Zeker bij jongeren merk, we hadden het toevallig in de auto over, hierheen, dat zeker bij jongeren merk je nog wel eens, die zijn natuurlijk opgegroeid in een soort paradijs van na de Tweede Wereldoorlog, een enorme welvaartsstijging, en ja, de gebraden kippetjes vallen je dan als het ware in de mond. En zo zijn we soms als gelovigen ook een beetje geworden. Van nou, laat die gebraden kippetjes maar in de mond vallen. Of als je vegetariër bent, een vegetarische pasta in de mond vallen. Maar wat moet Johannes doen? Die moet klimmen. Klim hierheen en ik zal het je tonen. En Johannes die gaat klimmen. En het eerste wat hij dan ziet, als hij aan het klimmen is, allemaal in de geest, dan ziet hij een troon. Een troon die vast staat, staat er. En dat is een fundament in het hele Bijbelse denken. De troon van God. 46 keer, en er zijn er soms mensen die gaan het direct op hun online Bijbel natellen, 46 keer komt dat woord troon in het boek Openbaring voor. De troon. Het is een heel centraal motief. Daar draait het om die troon. Het gaat 9 keer over het koninkrijk. Over koning zijn en over regeren. Maar we hebben wel een probleem. Vanmorgen. Het koningschap van God wordt bezongen. Maar er is 1 probleem. Waar staat die troon? In de hemel. Het zou wel eens makkelijk zijn om te zeggen, iemand gelooft niet. Joh, kom eens even mee. We gaan naar Jeruzalem. Ik neem je even mee. Jezus zit daar op die troon. Nou, dan gaan we samen naar hem toe. Ja, dat is makkelijk. Maar die troon staat in de hemel. En de hemel, dat is verborgen gebied. Noem het een vierde dimensie, noem het een werkelijkheid achter deze dimensie. Noem het geest, noem het goddelijke energie, noem het het goddelijke. Maar je kunt het niet, je kunt niet iemand even meenemen en zeggen, nou hier is het. Het is verborgen gebied. Het is een verborgen troon. Het is het terrein achter de schermen. Bij zo'n festival dan maak je van alles mee en is het altijd een terrein achter de schermen. En dat is het mooie. Dit is wel uniek wat wij meemaken vanmorgen. We gaan even achter de schermen kijken. Daar kom je als gewoon publiek niet, zeg maar. Nee, we gaan achter de schermen kijken. En dat is aan de ene kant een probleem. En aan de andere kant is het juist iets om blij over te worden. Het maakt het wel eens moeilijk, want je kunt het niet letterlijk zien. Maar het verheugende is, die troon staat er wel achter de schermen. Dus met andere woorden, je zou kunnen zeggen, God regeert op een verborgen manier. En daar gaat eigenlijk het hele boek Openbaring over. God regeert op een verborgen manier. En je kunt wel denken dat Trump de baas is, of China de nieuwe wereldmacht wordt, of weet ik het allemaal niet, maar achter die schermen, God regeert op een verborgen manier. En dat heeft iets van, je krijgt een heleboel nieuws over je heen, inclusief een heleboel fake nieuws, maar we weten soms niet wat echt is en wat niet echt is. En dan zeggen we, maar toch. Er is altijd een maar toch, er is een troon in de hemel. Het laatste gesprek wat de grote Duitse theoloog Karl Barth had met zijn vriend, kort voordat hij overleed. Toen hadden ze een gesprek over de telefoon, over het wereldgebeuren in die tijd. En Karl Barth gaf als antwoord 3 woorden. Hij zei tegen zijn vriend, maar toch, we weten 1 ding. Er wordt geregeerd. Er wordt geregeerd. En dat is Openbaring 4. Er is een verborgen troon. Met andere woorden, er wordt geregeerd. En dat is een geloofsuitspraak. Dat is een geloofsuitspraak, want je ziet het vaak niet. De Bijbel heeft het over de tegenwoordige boze eeuw. Nou, die tegenwoordige boze eeuw, die is al even bezig. Maar dan staat die troon daar in het verborgene, in de hemel. En die troon, en dat is geschiedenis, moet ook op aarde komen. En daar zit altijd het spanningsveld in. Die troon staat in de hemel, maar die is onderweg naar de aarde. En ook jijzelf bent onderweg in die geschiedenis. En je bent een soort, ja, je leven is geborgen met Christus in God, in de hemel. Maar je leeft hier op aarde en dat is dat spanningsveld van je leven hier op aarde. En wat is nou het Bijbels getuigenis? Dat koningschap van God komt op aarde. Tweede, dus er is een troon, verborgen geschiedenis. Dat is fantastisch, juist als het even niet zo lekker gaat. Als je denkt van, waar zijn we nou heel mooi bezig? Er is een troon in de hemel, er wordt geregeerd. Maar het gaat nog een stapje verder. En dan staat er, wat ziet Johannes nog meer? En iemand was op die troon gezeten. Gelukkig maar, stel je eens voor dat Johannes het volgende zag. Dat er allerlei mensen rondrenden en de persoon die bij die troon hoorde, die liep ook in paniek, liep die nog een coach die met 6-0 achter staat met nog 5 minuten spelen. Jongens, allemaal naar voren! Terwijl hij weet dat hij nooit meer kan winnen. Stel eens voor dat Johannes dat gezien had. Paniek in de hemel. Totale wanhoop. Het is volkomen mislukt allemaal. Nee. Wat ziet Johannes? En iemand was op die troon gezeten. Wauw. Zitten is een beeld van rust. In de hemel wordt niet gerend. Dat vind ik wel een mooi beeld. In de hemel wordt niet gerend. En wij rennen ons soms helemaal rot van het ene naar het andere. In de hemel wordt niet gerend. Het is ook een beeld van stabiliteit. Geen paniekvoetbal. We zijn niet bezig met plan B of plan C of plan D. Nee, God is bij plan A. Hij is in controle. En die erop gezeten was van aanzien de diamant en de sardius gelijk. Een regenboog was rondom de troon. En je ziet een troon. En Johannes kijkt achter de schermen. We kijken even stiekem een beetje achter de schermen vanmorgen. Hij ziet een troon en een regenboog. En die regenboog, die is ergens begonnen in Genesis 9. Heel concreet. In Genesis 9 dan zegt God tegen Noach, dit is mijn verbond. Dit is mijn verbond met jouw zaad en de mensen. Dit is mijn verbond met de hele aarde. Dus die regenboog is een beeld van Gods trouw, Gods verbond met deze hele aarde. En die regenboog is er nog steeds. God heeft een verbond met de aarde. Met al die volkeren van de wereld. En daar wordt hij elke dag aan herinnerd. Want wat staat er voor die troon? Wat is er rondom de troon? Die regenboog. God heeft de aarde op zijn hart. Er wordt vaak overheen gelezen. Maar het is weer zo'n fundament. We hebben de troon en we hebben een regenboog. En die regenboog is fundamenteel. Die regenboog gaat ook door. Die regenboog omspat eigenlijk de hele geschiedenis van het eerste Bijbelboek tot en met het laatste Bijbelboek. Het begint in Genesis, de regenboog. En in Openbaring lezen we nog steeds over die regenboog. De trouw van God over de aarde. En soms, ja, het boek Openbaring wordt soms ook gebruikt. En ik heb dat zelf in het verleden ook al gedaan. Om een soort eindtijdvisie te ontwikkelen. En eindtijdvisies, nou, ik heb er niks op tegen hoor. Maar ik word er wel steeds voorzichtiger in en steeds bescheidener in. Want ik denk van ja, soms dan maken we van Openbaring een soort science fiction boek. Dan vergeten we de regenboog. En misschien dat die regenboog wel veel meer zegt over de toekomst dan heel veel eindtijdtheorieën. De regenboog spreekt boekdelen. Want die regenboog die heeft ook nog 7 kleuren. En die 7 kleuren symboliseren de trouw van God. God is trouw aan deze wereld. En dat zal hij ook altijd blijven. Dus hij geeft die wereld niet op. En als er in Openbaring over een nieuwe aarde wordt gesproken, dan gaat het ook niet over iets nieuws in de zin van, nou, het is kapot, ik gooi het weg en ik koop er wat nieuws. Dat zit zo in ons hoofd, want wij leven in een consumptiemaatschappij. Het is vaak duurder om het te laten repareren. Dus ja, dan koop je wat nieuws. Logisch. Maar zo is God niet, want hij is trouw. En wat gaat hij doen? Hij gaat dat wat beschadigd is, want de aarde is beschadigd, mensen zijn beschadigd, de aarde is beschadigd. Hij raapt de brokstokken bij elkaar en hij vernieuwt het. Hij maakt het weer mooi en nieuw. Dus hij maakt dat wat er is, gooit hij niet weg. Maar hij vernieuwt het en maakt het weer mooi. En dat is die vernieuwde aarde van Openbaring 21. En hij denkt overal aan. Alles heeft zijn aandacht. En daarom staat die boog hoog in de wolken. Maar wacht even, die regenboog heeft eigenlijk een dubbele betekenis. Want je kunt het ook vertalen, in Genesis 9, met strijdboog. Dus die regenboog is aan de ene kant een beeld van de trouw van God voor de aarde. Aan de andere kant is het een strijdboog. En als je dan die regenboog ziet, moet je eens aan denken, dan zegt God als het ware, ik bind de strijd aan tegen de afbraak. Ik bind de strijd aan tegen alle onrechtvaardigheid. Ik bind de strijd aan tegen alle wanhoop. God is niet neutraal. Hij is niet een soort, zoals de Grieken zeggen, een onbewogen godheid daar hoog in die hemel die het allemaal niks doet. Nee, hij is partijdig. Ik moest er even aan denken, afgelopen zaterdag moest ik vlaggen. Mijn zoon voetbalt. En ik was aan het vlaggen. En op een gegeven moment riep een mevrouw van de tegenstander, een beetje als grapje hoor, die riep, jij bent niet objectief. Ik zei, nee, dat klopt, ik ben ongelooflijk partijdig. Ik ben namelijk voor het team van mijn zoon. Maar ik probeer weer eerlijk te vlaggen. Dat weer wel. Ja, het team van mijn zoon verloor met 3-1, dus ze was toch blij. God is niet neutraal. Hij kiest altijd partij voor zijn schepping. Hij kiest altijd partij voor de ellendige en de vertrapte. Hij is altijd partijganger voor de hulpeloze en de stemmeloze. Hij kiest nooit voor de macht. Dat is ook zo'n rode draad door de hele Bijbel heen. Hè? In dat boek Exodus heb je die machtige farao. En hoe zagen de volkeren dat? Hoe zaten de goden in elkaar? De goden kiezen voor de machthebbers. De goden kiezen voor de winnaars. En wat doet de God van de Bijbel, de God van Israël? die kiest voor de slaven. En hij leidt die slaven uit het machtscentrum van Egypte. Zo is God altijd weer anders. En als je denkt dat je hem hebt, dan is hij weer anders. Dus God is heel strijdbaar. En als je dat boek Openbaring, als je zo'n hoofdstuk gaat voorlezen, ja, dan is het als het ware een strijdlied tegen de ondergang. En schrik niet hoor, ik ga niet al die versen zo heel uitgebreid door, want dan zit hij weer volgende week aan de koffie nog. En ik haal er wat dingetjes uit. Maar we gaan nog wel even verder. En dan gaat het verder en rondom die troon waren 24 tronen en op die tronen waren 24 oudsten. 24, dat is net toevallig, het getal van de priesterklassen van Israël. Israël had 24 priesterklassen. Je zou kunnen zeggen, hier zijn de priesters van alle tijden vertegenwoordigd. Priesters, wat is de rol van een priester? Een priester is verantwoordelijk voor een gemeenschap. Een priester zal altijd voor die gemeenschap opkomen. En die 24 priesters zijn als het ware, ja, er wordt priesterlijk geregeerd, die zijn verantwoordelijk voor al die menselijke gemeenschappen op deze aarde. Oftewel, wat bij Genesis 12 al aan bod kwam, in Israël zullen alle stammen van de aardbodem gezegend worden. Want overal zijn priesters. Zij voeren het hemelse bewind. Er wordt op priesterlijke wijze geregeerd. Zij zijn de dragers van het Torah. En zij zijn daar in de hemel namens de aarde. Namens alle die zuchten en lijden. En vanuit die troon wordt dan geschiedenis gemaakt. Zij zijn de vertegenwoordigers van het volk van God, van alle tijden, alle plaatsen, de oudste. En dan gaat het nog een stapje verder. En dan gaat het in vers 5. En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit, zeven vurige fakkels. En dan staat er in vers 6, en voor de troon was als een glazen zee kristal gelijk. Voor die troon is een glazen zee. Kristal gelijk. De zee is in de Bijbel een beeld van de volkerenwereld. Het zijn allemaal beelden, ik haal er maar een paar uit, maar dit is zo vol van symboliek. Die zee is een beeld van de volkerenwereld in de Bijbel. De woeste volkeren die het altijd gemunt hadden op Israël, maar die ook altijd met elkaar uit oorlog voerden zijn. Zo hebben sommige mensen op hun huis staan, zelden rust of rust elders. Nou, dat is echt weer een beeld van die woeste volkerenwereld die zichzelf tot onze huizen verspreid heeft. Maar, en wat gebeurt hier met die woeste volkeren? Die zijn platgeslagen. Het is een zee van glas geworden. Kristalhelder. Je kunt er overheen lopen. Jezus had het al uitgeprobeerd. Ja, Jezus als de Zoon van God, heel symbolisch, liep hij over die zee heen. Dat is ook een symbool van die volkerenwereld. En hij zegt tegen die woeste zee, stil, rustig. En het gebeurt. En zo zullen ooit die volkeren, dat lezen we aan het einde van het boek Openbaring, al die volkeren zullen zijn volkeren worden. En hij zal elke traan van elk oog afwissen. Dat is die toekomst, de verborgen geschiedenis, achter de geschiedenis, waar God naartoe aan het werken is. En dat zie je hier al gebeuren. Hier zijn die zee is rustig geworden. Je kunt er zelfs overheen lopen. De zee is tot glas geworden. En wat gebeurt er uiteindelijk met die zee? Weet je het nog? Volgens mij heb ik het tijdens een studie aan het oordeel verteld, maar daar waren jullie niet allemaal bij. Wat is de toekomst van de zee? Dan staat er in Openbaring 21, en ik zag een vernieuwde hemel en een vernieuwde aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan, en de zee was niet meer. Dat is niet een soort geografische aanduiding van, oh ja, er was geen zee meer. Oh, interessant. Nou ja, jammer dan. Kunnen we niet meer zeilen en niet meer surfen en zo. Nee, die woeste volkerenzee, die is er niet meer. Wat is ermee gebeurd dan? Nou, lezen we ook in Openbaring 21. Wat is die met die woeste volkerenzee gebeurd? Zie, vers 3, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volken zijn. En God zal zelf bij hen zijn. Die woeste volkerenzee is veranderd, het zijn zijn volkeren, hij zal zelf bij hen wonen. Kunnen we ons dit al een beetje voorstellen? Nou, zoals we nu bij elkaar zitten, mooie liederen zingend en ons even opheffend boven dit bestaantje wat wij leiden, kunnen we ons een klein beetje voorstellen. Maar als je zo weer met je voeten in de klei staat, denk je van, wow, dit kan ik me bijna niet voorstellen. Zal dit ooit echt kunnen gebeuren? Ooit zei eens iemand tegen mij van, Wim, je moet wel een beetje realistisch zijn. Je bent echt te optimistisch. Jij hebt te veel vertrouwen in de liefde van God. Dit gaat toch nooit gebeuren? Ik zei, wacht even. Dat is een mooi, interessant. Dat is interessant wat je nu zegt. Hoe ga je met God om? Hoe ga je met geschiedenis om? Hoe ga je met de Bijbel om? Gaan wij onze verwachtingen aanpassen aan de realiteit? Realiteit, let op, de geschiedenis zoals we hem kennen. Dat is onze realiteit. Drie dimensies, meer niet. Gaan wij onze verwachtingen aanpassen aan de realiteit? Of passen we onze verwachtingen aan Gods realiteit? En dan zien we er soms maar heel weinig van. Ja, dat is waar. Dat noemt de Bijbel geloof. Vertrouwen. Soms zeggen mensen dan, nou, dat geloof je ook tegen beter weten in. Maar dat heeft Israël altijd de kracht gegeven, en ook christenen de kracht gegeven, juist in moeilijke situaties, om toch die fakkel te blijven vasthouden. Ondanks dat er misschien bijna niks over is, dan denk je, ja, dit wordt toch nooit meer wat. Die fakkel gaat door. En die gaat dwars door de geschiedenis heen. Die fakkel. Nou, we het toch over hebben. Dat is natuurlijk fantastisch, hè? Want waar komen we die fakkel ook tegen? Die fakkel in Openbaring 4. In Genesis 15. Daar komt die fakkel ook voor. En wat is daar de functie van die fakkel? Nou, daar sluit Abraham, ik zeg het fout, daar sluit God een verbond met Abraham. Want Abraham was inmiddels in slaap gevallen. Dat is ook mooi, hè? Ik zeg het wel soms wel stiekem als er iemand in slaap valt tijdens mijn preek. Dat gebeurt af en toe wel eens. Dat geeft helemaal niks hoor, want dan ben je waarschijnlijk hartstikke moe. En dan zit je in zo'n lekkere warme ruimte. En dan zo'n lekkere monotone stem. En dan heel af en toe heb ik wel eens de neiging. En ik heb het ook al eens een keer gedaan, maar ja, dat moet je ook niet te vaak doen. Ik zie, joh, wat fijn broeder, dat je zo heerlijk zit te slapen. Want ja, de Heere geeft het zijn beminde in de slaap. En ook Abraham, pas nadat hij in slaap was gevallen, ging God het verbond sluiten. Dus waarom bent u nog wakker? Ik moet gewoon net zo lang doorgaan tot u allemaal slaapt. En dan plotseling komt God. En dat was er met Abraham aan de hand. Als je Genesis 15 leest, dan Abraham was in slaap gevallen. Eigenlijk zeer gefrustreerd, want hij had alles gedaan wat God hem had gezegd. Maar God kwam niet. Ja, zo heb je dat in je leven ook wel eens. Je denkt van, ja, Heere God, nou dien ik u en ik doe alles wat u wil en ik doe mijn best en het gebeurt niet. En Abraham was zeer gefrustreerd in slaap gevallen en toen kwam God. En toen ging God zelf, eigenlijk door die hele wereldgeschiedenis heen, die geschiedenis die Abraham nog zo meemaakt, als een vurige fakkel ging de geest van God, ging door die dieren heen en werd dat verbond met Abraham gesloten. En weet je wat zo mooi was daaraan? Normaal gesproken in een verbond ben je allebei verantwoordelijk. Maar omdat God het verbond zelf sloot, terwijl Abraham sliep, was er maar één verantwoordelijk. En dat was God zelf. Ik denk wel eens, dat is het wonder van de wereldgeschiedenis. We hebben het veel over verantwoordelijkheid. En natuurlijk hebben we als mens allemaal onze verantwoordelijkheden. Maar de eindverantwoordelijke is er maar één. En dat is God zelf. Hij heeft dit verbond met de aarde aangegaan. En hij draagt er zorg voor, dwars door alles heen, dat hij tot zijn doel gaat komen met deze aarde. En daar mogen wij natuurlijk ons steentje aan bijdragen. En hartstikke mooi. En dat is ook fantastisch, want hij zoekt partners waarmee hij het samen kan doen. Maar hij neemt heel bewust de eindverantwoordelijkheid op zich. En daar is die fakkel weer een beeld van. Nou, zo ben je het langzaam een beetje aan het uitpakken. En wordt het eigenlijk alleen steeds maar mooier. Wat Johannes er allemaal zomaar even meemaakt. En hij had nog geen eens internet. En hij kon niet op zijn mobieltje kijken, maar hij zag het allemaal live in de geest. En dat is ook wel eens mooi. Ik zeg tegen de leerlingen wel eens, als ik begin met mijn les, ik zeg, beste mensen, de mobieltjes mogen uit, want de livestream gaat nu aan. En dat ben ik dan natuurlijk, die livestream. Ja. Ten slotte, het laatste stukje nog. En dan slaat die dieren maar even over. Want anders verdwalen we in alle beelden over de dieren. Dat is voor nu een beetje te veel. Wie weet misschien eens een andere keer. En dan ten slotte, dan zijn die 24 oudsten weer aan het woord. En wat zeggen ze dan? En dat is ook een soort proclamatie, vind ik. Dan zeggen ze, gij onze Heere en God zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht. En waarom? Waarom is die waardig om dat te ontvangen? Want gij hebt alles geschapen. En om uw wil was het al en werd het geschapen. Het is een scheppingslied. U heeft alles gemaakt. Maar het gaat nog verder. Om uw wil was het er. En werd het geschapen. Om uw wil, dat is een woord dat betekent letterlijk om uw welbehagen. Om uw plezier. God heeft er plezier in. Zijn motivatie om alles te maken was, hij had er gewoon lol in. Hij had er zin in. Hij had er plezier in. En dat is het fundament over het denken over de toekomst, denk ik wel eens. God heeft plezier in deze aarde. Ziet hij dan niet wat er allemaal mis is? Ja, natuurlijk wel. Daarvoor zond hij zijn zoon. Om het weer goed te maken en om de boel te herstellen. Maar God heeft plezier in deze aarde. Dan kijk je toch anders tegen de schepping aan. Wanneer je het idee hebt van, nou ja, die aarde die kan wel naar de bliksem gaan. Boeit niet. Wij gaan naar de hemel. Nee, weet je wat mooi is? Dat lezen we aan het eind van de Openbaring. De hemel komt naar de aarde. En zo worden aarde en hemel weer één. Het wordt weer een eenheid zoals het ooit ook bedoeld was. En onze God, hij is verknocht aan deze schepping. Hij is verknocht aan ons. En hij gaat door met die fakkel door de geschiedenis heen. Amen.